Jeremia 3 vanaf vers 19 tot en met vers 25.
Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? Maar ik zeide, gij zult dat tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, gelijk een vrouw trouwelooselijk scheidt van haar vriend, alzo hebt gij lieden trouwelooselijk tegen mij gehandeld, gij huis Israëls, spreekt de Heere. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. Keert weder, gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Waarlijk tevergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk, in de Heere, onze God, is Israëls heil. Want de schaamte heeft de arbeid onze vaderen opgegeten. Van onze jeugd aan, hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochteren. Wij liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons. Want wij hebben tegen de Heere, onze God, gezondigd. Wij en onze vaderen, van onze jeugd aan tot op deze dag. En wij zijn de stem van de Heere, onze God, niet gehoorzaam geweest.
Voorafgaande aan de bediening van het sacrament staan de woorden van vers 22 uit Jeremia 3 centraal. De lezing in Gods woord, Jeremia 3 vers 22. Keert weder tot mij, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Tijdens de bediening van het avondmaal staat vers 19 centraal. Dus voorafgaande aan de bediening vers 22 en tijdens de bediening bij de tafels vers 19. Afgelopen woensdagavond overdachten we met verschillende van u de volgende woorden. En ik wil die woorden aan het begin van deze avondmaalsdienst nog één keer lezen. Ze komen uit het avondmaalsformulier. Er staat daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans. Desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest, zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Ons troffen doen toen twee dingen. Allereerst de eerlijkheid in deze belijdenis, vele gebreken en ellendigheid. Het verraste ons toen ook dat als het formulier concreet maakt wat het onder ellende en gebreken verstaat, niet in de eerste plaats gewezen wordt op wat we in het verleden hebben gedaan aan zondige uitspattingen, zondige gedachten, woorden of daden, maar dat er vooral de vinger werd gelegd bij het tekort. Het tekort op dit moment in het leven der genade. Wat zijn dan die gebreken en ellendigheid? Geen volkomen geloof. Geen volkomen ijver. Geen volkomen strijd tegen de zonde. En als we op onze plaats zijn voor de Heere, dan doet ons dat het meest verdriet. Niet wat we hebben uitgehaald, maar waarin we tekortschieten. In de liefde tot de Heere en tot zijn dienst. Dat geeft in de smart ook een diep verdriet naar de Heere toe. Dat was het eerste wat ons trof. Niet de schuld, maar het tekort. Niet de schuld in het eertijds, voordat we de Heere leerden kennen. Maar het tekort in het vrezen van de Heere. Het tweede wat ons trof, was dat er nochtans stond. Het verbaasde ons dat het avondmaalsformulier dat ook zo durfde te formuleren. We hebben toen gelet op het woord. Waar komt dat vandaan? Zondag 23. Maar daarachter ging ook de schrift, Gods woord schuil. Nochtans God. Hij alleen kan en wil ons in genade aannemen. En ons voor kinderen houden. Het is maar goed dat de Heere tegen zijn kinderen kind zegt. En dat de Heere niet meteen van zijn kinderen verwacht dat zij ook vader zeggen. Wat houdt de Heere rekening met onze tekortkoming, ook in het geloofsleven, dat vaak zo pril, schroom, aangevochten en soms in onze ogen helemaal niet bestaat. Nochtans God. We zitten eigenlijk al in het hart van onze tekst vanmorgen. Diezelfde twee lijnen komen ook in ons vers terug. De Heere zegt aan de ene kant, keert weder gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. En schetst vervolgens door het woord hoe deze afkerige kinderen terugkomen tot de Heere. Ze roepen het allereerst uit, vers 22, waarlijk, wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. En dan vervolgt er een belijdenis waarin aan de ene kant wordt teruggekeken op het verleden. Waarlijk, vers 23, te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Met deze woorden worden bedoeld, zo zagen we de vorige week, de plaatsen waar de afgoden worden gediend. Bij voorkeur op een heuvel, op een hoge berg, vanuit het idee dat je dan dichter bij de wereld van de goden bent. Hoe hoger, hoe dichter bij deze wereld. God trof daar zijn volk aan en confronteerde hen met hun daad tegenover hem. En de Heere roept hen van die plaats terug tot hen. En het klinkt ook door in deze belijdenis dat het volk zich op dit moment ook begeeft. Afdalend en achterlatend de heiligdommen van de afgoden keert het terug tot de Heere. En het volk maakt ook duidelijk waarom. Vers 23. In de Heere onze God is Israëls heil, is genade. Yeshua klonk in dat woord heil door, waaraan de naam van onze zaligmaker, de Heere Jezus Christus, is afgeleid. In hem is ons heil, in God en in het bijzonder in zijn Zoon. En wat een heil ligt er al niet in de zaligmaker. Ik denk nog even terug aan woensdagavond. Zijn volkomen gerechtigheid, zijn volkomen heiligheid, zijn volkomen wijsheid, zijn volkomen zaligheid. Alles wat nodig is om God te verheerlijken, is in hem. Ja, zelfs meer dan dat. Niet alleen wat wij nodig mogen hebben om God te verheerlijken, maar vooral ook wat God nodig heeft om zichzelf in ons te verheerlijken. Heil heeft altijd twee kanten. De kant van een zondaar die zijn toevlucht vindt in Gods heil. Maar het is ook God die zijn heil verheerlijkt in het leven van een zondaar. En dat is allemaal te vinden in de Heere Jezus Christus. In hem heeft God zijn deugd, zijn eer en zijn majesteit opgeluisterd en verheerlijkt. In hem verheerlijkt God ook op de meest volkomen wijze zijn eer, gerechtigheid en heiligheid. Wanneer een zondaar de toevlucht vindt in de kruiswonden van de zaligmaker en al zijn schuld en zonde uitsnikt aan het hart van de middelaar. Op die plaats vinden deze twee elkaar. Zondaar die niet meer kan zonder God. En een heilige God die niet veel verder wil zonder deze zondaar. In hem is al mijn heil. Wat opvalt is dat de profeet dan schetst hoe ze komen, vers 24 en 25, en daar wil ik kort de vinger bij leggen. Dat doet hij aan de hand van het woord schaamte. Schaamte staat in mijn uitgave van de Statenvertaling in vers 24 met een hoofdletter. En ik denk ook dat dat terecht is. Hier wordt bedoeld een eigen naam. Iemand die schaamte heet. Het is een scheldwoord. Een woord dat de Heere gebruikt om de Baal-dienst mee af te zetten. Om duidelijk te maken dat deze dienst ons mensen bezoedelt, bevuilt en ons in onze schaamte plaatst voor God. En wie zich schaamt voor iemand, die wil het liefst zijn of haar aanwezigheid mijden. Die draait zijn gezicht af, die rent weg. Denk kinderen aan Adam en Eva, die zich schaamden voor God. Toen God kwam, renden ze direct weg. Wel zegt de Heere met dit woord, dat is nu ook het resultaat van het dienen van de Baal. Het plaatst jou en mij in onze schaamte tegenover God. Het kost ook alles, vers 24. De arbeid van de vaderen, eet, vergun me dat ik het zo zeg gemeente, maar ook om recht te doen aan wat er hier staat in de oorspronkelijke talen, vreet alles op. De zonde heeft nooit genoeg. Is ook niet verzadigd wanneer alles van ons door ons is opgeofferd aan de zonde. Het heeft nooit genoeg. Het wil altijd meer. Het klinkt ook door in deze belijdenis. Wat heeft het nou eigenlijk opgeleverd? De dienst van de zonde. Alleen maar schaamte naar God en schade in ons eigen leven. Misschien ook wel heel concreet. De zonde vernietigt, verwoest, bezeert en maakt stuk. Heeft nooit genoeg. En dan komt in vers 25 voor de tweede keer het woordje schaamt. We liggen in onze schaamt. Dat is nou wat de zonde doet. Het rangeert mensen uit voor God en onder de mens. Als je dat zo leest, gemeente, sommigen onder ons en ik met u, hebben daar ook een heel concreet beeld bij. Dat als de zonde de kans krijgt, dit dus ook het resultaat is. We liggen, net als die verloren zoon, tussen de varkens. Hij lag daar in zijn schaamte. En onze schande overdekt ons. Mag ik voorafgaand aan de bediening van het heilige avondmaal heel eenvoudig deze vraag stellen. Zit er onder ons die in dit beeld zich herkennen? Je ligt in je schaamte en je schande overdekt je voor God. En dat al leeft er op de bodem van je hart een stil verlangen. Om ook de toevlucht te nemen tot de Heere. De zwaard en de last van die schaamte en schande weegt zo zwaar. Dat als er niet een groot wonder gebeurt, je daar blijft liggen. En trouwens, dat is denk ik ook je eigen schuld, of niet? Als je daar zou blijven liggen. Maar is het dan geen groot wonder, nochtans, dat God zegt, gij afkerig kind. Dat God het gevoel van schaamte en het schuldbesef van de schande benoemt afkerig en u toch niet afschrijft. Blijf maar liggen. Maar aanschrijft. Door de belofte van het evangelie. Keert weder tot mij. Gij afkerige kinderen. En dat die lokstem, die trekkende liefde van de Heere, ook in uw leven daarin resulteerde. Dat al moest u voor God in uw schaamte en in uw schande verschijnen. U niet meer bij hem weg kon blijven. Omdat hij in het gewaad van het woord kwam tot u. Dat de Heere ook in de bladzijde van het evangelie voor u persoonlijk ging uitleggen wat hij nu verstaat onder de woorden in de Heere onze God is Israëls heil. En dat een van de eerste dingen die openvielen toen God ging uitleggen wat hij onder heil verstaat, dat hij van zijn kant nou gewillig is om u op te zoeken, om u op te rapen, om u op zijn schouders te leggen, om u te brengen tot hem. Het ging allemaal van hem uit, maar dat wilde u toch ook? Dat het ook alleen van hem uitging, dat hij alleen centraal kwam te staan. Wat hebben wij met onze schaamte en schande nog in te brengen tegenover de Here? Heil is dus echt afhankelijk van God. Maar hij komt in dat woord tot u en tot mij. En roept niet alleen en nodigt niet alleen, maar in het roepen tot hem geeft hij ook de gehoorzaamheid om te luisteren naar zijn stem. Wat ontroert mij, gemeente, als het ware dat samenspel in vers 22. Keer weder, gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. En dat uw woorden als het ware nog niet eens uitgesproken zijn door de Here. Of daar staat, schiets, hier zijn wij. Wij met onze schaamte en met onze schande. Wij komen tot u, want gij zijt de Here. Onze God, dat woordje ziet, heeft niets te maken met brutaliteit, met vrijpostigheid, met durf, met ongeloof. Nee, dat woordje ziet, heeft alles te maken met hem die roept. Zie, hier ben ik, zegt de Heere. En zijn woord roept het woord zien. Hier zijn wij. Op. Juist die belofte die daaraan vooraf gaat. Ik zal uw afkeringen genezen. Wakkert in één keer de hoop, het geloof, de liefde in het hart van hem of haar op. Die zichzelf moet typeren voor God. We liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons. Zie, hier ben ik. Aan dat woord van ons. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u. Gaat wat Gods woord vanmorgen hoorbaar en zichtbaar vooraf. Hier in het midden van de gemeente tekent de Heere uit voor het oog van jong en oud. Wat hij bedoelt met de woorden, zie, hier ben ik hier. De tekenen van brood en wijn. In het heil. Dat God opengelegd heeft op de tafel van het verbond. In de gastheer die zijn volk en kinderen nodigt om te proeven en te smaken. Dat God goed is voor iemand die zichzelf slecht weet voor hem. Zie, hier ben ik. Zijn woord, ik zal uw afkeringen genezen, is juist ook geadresseerd aan het hart van u. Als u in de stilte van de binnenkamer uzelf ook zo steeds moest bekendmaken aan de Heere, Heere, hier ben ik nou. Met mijn afkerigheid, met mijn tekort, met mijn schuld, met mijn schaamte en met mijn schande. Dan is hij hier vanmorgen aan het heilig avondmaal. En hij wil niets anders dan zichzelf verklaren aan u, zijn hart. Openleggen voor u en uitstallen wie hij wil zijn voor afkerige kinderen. Opdat wij in het ontvangen van de tekenen van Christus liefde en trouw het zouden uitroepen. Vers 19. Mijn Vader. De Heere het zal bevestigen door zijn genade. Door zijn gezindheid, door de gehoorzaamheid van de zaligmaker, sta ik ervoor in dat gij nooit meer van achter mij zult afkeren. Zie, hier zijn wij, Heere. Wij komen tot u. Amen. Ik lees met u de woorden van Jeremia 3, vers 21. En 22. Er is een stem gehoord op de hoge plaats. Een geween en smeking der kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. Keert weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Ik lees met uw gemeente uit Gods woord, en wel vers 19, het vers dat ik bij de tafels overdenken wil. Er staat: ik, dat is de Heere, zeide wel, ik zei bij mijzelf, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijk erfenis van de heerscharen der heidenen. Maar ik zeide, gij zult uit mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. De weg van de plek waar u uzelf leerde kennen in uw schaamte en schande tot deze plaats hier aan het avondmaal is voor de meesten onder ons een lange en een moeilijke weg geweest. Ik zeg niet dat dat de norm is. Het is vaak wel de praktijk. Want daar heeft de Heere zich een moeite moeten getroosten om u voor het eerst of opnieuw aan deze tafel te ontvangen. Hij moest u overtuigen van de vraag, is het wel voor mij? Sommigen hebben jarenlang met die vraag geworsteld, anderen korter. Ik wil u vanmorgen bepalen bij de vraag die opklom in Gods hart. Hoe zal ik nu geven? Ik vind die vraag van veel groter gewicht dan onze vraag, hoe kunnen wij Christus ontvangen? Waarom is die vraag van groter gewicht dan onze vraag? Laat duidelijk zijn, de vraag hoe mag ik de Heere Jezus Christus persoonlijk leren kennen, is een vraag die hoort bij het leren kennen van de Heere. Iemand die die vraag nooit aan zichzelf heeft gesteld en zich uitgeeft voor een kind van God, bedriegt zichzelf voor de eeuwigheid. Genade is nooit vanzelfsprekend, maar altijd een groot wonder. Maar wat bedoel ik met mijn opmerking? De vraag die opklom in Gods hart, hoe zal ik u? En vul vanmorgen aan de tafel nu eens uw naam in. Hoe zal ik aan u? Ik, de Heere, tegenover u, ik, de eeuwig levende God, en wij zijn maar mensjes, meer niet. Ik, de heilige God, en wij zijn schuldig tegenover deze God. Ik, een God van volkomen recht, en wij dragen met ons mee een hart vol onrecht en leug. Hoe zal ik nu aan u geven? Waarom stelde God zichzelf deze vraag? Dat ging buiten ons om. Omdat hij vanaf de nooit begonnen eeuwigheid over u en over mij gedachte des vredes en eeuwige liefde koesterde. Dat stalt hij hier nu aan deze tafel uit. Alles wat hier staat komt op uit Gods eeuwige liefdeshart. Begrijpt u nou mijn opmerking? Dat onze vraagjes, hoe krijg ik deel aan deze zaligmaker, helemaal wegvallen hier aan deze tafel. Hier is geen plaats voor gearriveerdheid, voor mensen die het zo goed weten. Hier is alleen plaats voor God, die zichzelf verheerlijkt in ons leven. Deze vraag hoeven wij gelukkig niet te beantwoorden. hoe zal ik aan u geven? Het antwoord op die vraag hebben we net met onze handen getast. Met onze mond geproefd. En het ging door onze ziel heen. Het was het antwoord van hem die zichzelf gaf tot een rantsoen. Een prijs voor velen. Daarom aan deze tafel. Alleen aan God. Alle eer. Ik lees met u de tekst. Vers 19. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten? En u geven het gewenste land. De sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen. Maar ik zeide, gij zult op mij roepen, mijn vader. En gij zult van achter mij niet afkeren. Ik wil kort stilstaan bij de woorden, hoe zal ik u geven? Bij de eerste tafel keken we vooral naar ik, grote ik, een heilige God. Wat er omgegaan is in het hart van God, de stilte van de eeuwigheid. En wat hem bewogen heeft om hier aan deze tafel ons te ontvangen en te laten delen in zijn gaven, is niet te begrijpen. Gelukkig krijgt Gods kerk daar de eeuwigheid voor. Om God daarin te bewonderen, te verheerlijken en te aanbidden. En ik zeg het met eerbied, die tijd hebben we denk ik ook hard nodig. Of niet? De eeuwigheid. Om de liefde van God en de diepte daarvan te beproeven, te onderzoeken. En daar met een heilig vermaak ook van te mogen genieten. Maar hier zitten wij, afkerige kinderen. Het is een wonder dat God ons zo benoemt. En met het benoemen daarvan ons over de streep trekt. Hoe vaak hebben we onszelf zo bekendgemaakt? In de stilte van de binnenkamer. Met onze afkeringen. En met onze zonden. Maar God spreekt ons zo aan. En in die aanspraak benoemt de Heer twee dingen. Allereerst dat hij weet van onze afkomst. Dat hoeven we ook niet te verloochenen. En in de tweede plaats dat hij zichzelf niet wil verloochenen. Door ons ondanks dat alles nog steeds aan te spreken als kind. Ik moet bij die woorden denken aan Jezus' gelijkenis van de verloren zoon. Toen hij terugkwam bij zijn vader, had hij zich voorgenomen om te vertellen wat hij had gedaan. En daar de conclusie aan te verbinden, ik wil uw knecht zijn. Het eerste, dat kon hij nog net doen, te vertellen waar hij vandaan kwam. Maar toen hij kwam bij de woorden, maak mij tot één van uw knechten, werd zijn mond gestopt door de kussende mond van de vader. Hij erkende hem als kind en gaf hem alles. Hier aan deze tafel, ik zeg het met heilige eerbied, kust een heilige vader de mond van afkerige kinderen en zegt, gij zult tot mij roepen, mijn vader. Zo mogen we hem erkennen aan deze tafel. Al is het misschien schuchter, stilletjes, maar in de gave van zijn eeuwige liefde erkent en aanvaardt hij ons als zijn kind en erfgenaam. Aan deze tafel wil ik stilstaan bij de woorden, het gewenste land en de sierlijke erfenis. Het kan zijn dat je als ouders of als grootouders op enig moment met elkaar in gesprek gaat, als je elkaar nog mag hebben, over je testament. En doorneemt wat je aan wie toe bedeelt. Dat beeld roept hier ook onze tekst op. De Heere die bij zichzelf te rade gaat en overlegt met zichzelf hoe hij de erfenis zal geven. Maar dan stopt ons beeld. Want aan wie geeft God die erfenis. En aan wie wil hij het sierlijkste land, de schoonste erfenis, toebedelen? Aan afkerige kinderen. Aan kinderen die met hun hele leven duidelijk hebben gemaakt dat ze deze God niet als hun vader erkennen. Wij zouden zeggen, als vader of als moeder, dan geven we hun gelijk en onterven we deze kinderen. Maar voor God is het een vraag. Een vraag die opwelt vanuit zijn eenzijdige liefde. Een vraag die hij wil beantwoorden door en vader te blijven en te worden en afkerige kinderen te laten erkennen: u bent mijn vader. Dan krijgt dat woord erfenis opeens een hele andere klank. Dan klinkt in dat woord erfenis allereerst het verleden van Juda door, die het land wat ze kregen van de Heere als een erfdeel ontheiligd hebben. Maar dan klinkt in dat woord erfenis, en daar wil ik het aan deze tafel op toespitsen, ook iets heerlijks. Dat God in het stellen van die vraag verder kijkt dan de gevolgen van onze zonde. Wij worstelen misschien met de vraag: hoe komt het ooit goed tussen God en mij? Maar de Heer is in het overdenken van zijn vraag ons al veel verder voor. Hij denkt na met eerbied gesproken over de vraag: hoe maak ik het voor hen zo goed dat de eerste erfenis wegvalt in de schaduw van de tweede erfenis? Dat ons verloren en verzondigd leven en het paradijs daarachter wegvalt in de schaduw van de toekomende heerlijkheid en eeuwigheid. Als hij aan deze tafel ons van dat voornemen verzekert, dat hij dat heeft weggelegd voor degene die hem vrezen, een rust die overblijft voor het volk van God, dan wil hij ons aan deze tafel ons een voorsmaak geven op de eeuwige heerlijkheid en erfenis die daar wacht. Misschien is de weg van deze tafel naar het erven van Emmanuels land boven nog moeilijk en zwaar. Maar God verzekert hier aan deze tafel dat hij dat testament verzegeld heeft met het bloed van de middelaar en er zelf garant voor staat dat zij die deze God in alle eenvoud mochten leren liefkrijgen en vrezen, gewis en zeker zullen erven, omdat de tafel waarop de erfenis staat uitgestald gefundeerd is in de betrouwbaarheid van God. Ik sta met u stil bij de laatste woorden van vers 19. Ik wil dit vers nog één keer lezen. Dan zegt de Heere tegen zichzelf: hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? Maar ik zeide: gij zult tot mij roepen, mijn vader. En dan komen de woorden: en gij zult van achter mij niet afkeren. Dat kun je je niet voorstellen. Wanneer God zijn liefde uitstort in je hart, dat dat misschien nog eens een keer dreigt te gebeuren. Dat je je afkeert van hem. Noem het zelf overschatting. Ik weet het niet. Die volgegoten wordt van Gods liefde en zwelgt in de eeuwige liefde van God. Die kan niet geloven dat ik ooit nog tegen deze God en tegen deze liefde wil zondig. De praktijk is soms anders. En onder ons zijn er ook, onder de aanvalgangers, meerdere die daar later op moesten terugkomen. Het idee dat je nooit meer zou kunnen zondig en zou willen zondig. De Heere heeft met eerbied gesproken ook over die vraag. Nagedacht. Dat klinkt door in het woord van ons vers. Gij zult nooit meer van achter mij afkeren. Nooit meer terug naar de situatie van toen. Toen je opging in de afgodendienst. Op die hoge berg. En op die heuvel. Toen je volop gaf aan de zon. Laten we in de eerste plaats deze belofte meenemen naar de binnenkamer. Wie zijn hart kent, weet dat hij in staat is om terug te vallen naar het leven van toen. Dat is het eerste. Ik zal uw afkeringen genezen. In de tweede plaats worden wij hier niet aan deze tafel verzekerd van de trouw, de gehoorzaamheid, de gewilligheid, de volkomen zelfovergave van de grote zoon, de oudste zoon, de enige geboren zoon van de Vader, die vol van genade, vol van waarheid is en die tegenover zijn Vader op dit moment dag en nacht zegt: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven heeft. De dragende grond onder ons leven is de trouwe voorbede van Jezus Christus, zittend aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laten we aan deze tafel onszelf overgeven aan hem. In het belijden, Heer Jezus Christus. Hier ben ik nou. Een afkerig kind. Maar ik zeg het ook maar kinderlijk. Wilt u nu voor mij blijven bidden? Dat ik niet word wie ik was. En dat ik wel word wie ik in uw oog al ben. Een kind van uw Vader. Ik wil bij deze laatste tafel heel kort iets naar voren halen van vorige week. Dat is de tekst voor de prediking vorige week. De woorden: er is een stem gehoord. Hoor een stem van geween en van smekingen. En als we Gods woord goed verstaan op dat moment, dan is het de Heere die met eerbied gesproken dit zelf verrast uitroept. Hij hoort een stem. Hij hoort mijn smekingen. Hij hoort mijn klaag. En omdat hij het hoort en hij het benoemt, daarom heeft een afkerig kind deze God van harte lief. Hier is hij. Hij hoorde uw stem. En u weet het. Hij benoemde het door het woord. En dat maakt u ook klein. Maar zou u deze God, die zich niet schaamt om voor een afkerig kind vader te willen zijn, u hier aan deze tafel verloochenen? Psalm 16. Gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd: gij zijt de Heere. Mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn. En de heerlijke in de welke al mijn lust is. De smarten dergenen die een andere God begiftigen zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankofferen van bloed niet offeren. En hun namen op mijn lippen niet ernemen. De Heere is het deel van mijn erfenis en van mijn beker. Gij onderhoudt mijn lot. Uw snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd. En mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zien. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwiglijk.